NPO Radio 1. Argos. Human en de VPRO. Luizen in de pels. Onderzoeksjournalisten over hun vak. Tessel Blok.
Een primeur voor onze serie Luizen in de pels. Kadir van Lohuizen bedrijft, zoals hij dat zelf noemt, visuele onderzoeksjournalistiek. Vanaf het einde van de jaren 80 reist hij de wereld rond. Hij deed verslag van conflicten, legde migratiestromen in het hele Amerikaanse continent vast en volgde diamanten van de mijnen in Congo naar de winkels in New York. Zijn werk verscheen in De Groene, in Vrij Nederland, in Trouw, in Time, in de New York Times en Le Monde. En dat is nog maar een greep. Hij is door de jaren heen veelvuldig beloond met onder meer de World Press Photo Award, Visa d'Or en de Zilveren Camera. Maar bij Van Lohuizen houdt het niet op bij het beeld. Door de jaren heen is hij gaan schrijven, filmen, ook weer beeld dus, audioverhalen gaan maken en heeft hij een fotoagentschap opgericht. En sinds afgelopen jaar mag hij zich ook presentator noemen. Kadir, wat ben ik vergeten?
Nou, dat was vrij compleet.
Vrij compleet? Je hebt een ontzettend druk jaar achter de rug, volgens mij. Dat was die NTR-serie. Na ons de zondvloed.
Ja.
Die is dit najaar uitgezonden. We komen daar zo meteen uitgebreid op terug. Maar voor wie echt geen idee heeft, kan je heel kort zeggen waar het over ging?
Na ons de zondvloed. Het borduurde voort op een ouder project van mij. Waar ik in de, dat was 2012 tot 2015. Heb ik gekeken naar wereldwijd naar wat de consequenties eigenlijk zijn van de stijgende zeespiegel. En vooral om te laten zien dat er een urgentie is. Toch het idee van, dat zal onze tijd wel duren.
Echt,
volgende
na ons de zondvloed.
Ons de zondvloed. Dus toen ontstond, inmiddels al 4-5 jaar geleden ontstond het idee om daar een televisieserie over te maken.
Dat ontstond 4-5 jaar geleden en nu is hij er. Was dat omdat jij in de tussentijd te druk was? Of kreeg je de mensen niet aan het verstand gepeurd dat het urgent was?
Ja, ik weet niet precies. Het werkt iets anders, geloof ik, in televisieland dan in mijn land. Dat is natuurlijk het mooie van het vak dat ik heb.
Je doet het alleen. Als fotograaf.
Ik ben een beetje de one-man show. Dus ik ben mijn eigen auteur en producer en researcher. En het kan heel frustrerend zijn ook, maar daardoor kan ik wel snel reageren. En bij televisie duurt dat wat langer, geloof ik.
Heb ik me ook nog laten vertellen dat je in de tussentijd ook nog even een nieuw schip gebouwd hebt om op te wonen. Je woont op schepen. En nu op een nieuw schip.
Op schepen.
Je hebt op verschillende schepen gewoond. En nu een eigen gebouwd schip.
Ja, met een werf samen, hè. De werf heeft het gebouwd. Het is een werf in Arnhem, naar een oud ontwerp. Een tjalk, een zeetjalk. En ik woonde inderdaad ook op een echte oude tjalk uit 1901. En dat was een beetje een jongensdroom, hè.
Ja?
En het moest
ergens vast liggen aan een kant, maar dat je weg kan varen wanneer je wil.
Ja, ik moet toch wel het gevoel hebben dat ik de tros los kan gooien. En ik woon ongelooflijk fijn in het centrum van Amsterdam. Hoewel dat wel heel erg veranderd is en een beetje druk wordt af en toe. Mm-hmm. Alleen het idee al dat de tros los kan. En dat ik gewoon.
Stamt het uit je jeugd? Die liefde voor schepen, voor boten, voor water? Water is een belangrijk deel in jouw werk.
Dat heb ik niet met de paplepel ingegoten gekregen. Dat is. Ik heb het ooit geleerd bij de zevenkenners.
Heb jij bij de zevenkenners gezeten?
Ja.
Dat zijn gewoon padvinders, maar dan op zee, toch?
Ja. Maar daar heb ik wel leren zeilen. En toen ben ik zeilinstructeur geworden. En ik heb later op de chartervaart gevaren, dus de bruine.
Maar nog even die zevenkenners.
Ja.
Ik kan me Kadir van Lohuizen heel moeilijk voorstellen binnen de drill van een padvinderij.
Ja. Ik ben er ook afgeschopt.
Oh.
Maar het heeft toch. Ik heb er toch een paar jaar. Laten we zeggen, we waren jong. En ik denk dat mijn ouders dat ook wel een goed idee vonden. Dat ik.
Een beetje het gareel leren kennen. Maar dan ben je zelf al snel uitgestapt. Je bent eruit gegooid, begrijp ik.
Ja, maar niet voor niks. Te doen.
Oké, water staat centraal in je leven. Maar ook in wat we net zeiden, na ons de zondvloed. Laten we heel even, om een beetje een idee te krijgen, luisteren naar een kort fragment.
Vanaf het water torenen de huizen hoog boven de waterspiegel uit. Maar de schijn bedriegt.
Buiten de dijken, de sluizen, de gemalen staat de zee vele malen hoger. Ik groeide op met het water, het laagland, meters onder de zeespiegel. Met de verhalen van de watersnood van 1953. Het ontzag voor de zee. En hoe wij ons aan het water ontworstelden.
De Peijderdam is klaar. En zal vanaf vandaag het Oosterscheldegebied beschermen tegen hoge waterstanden en zware stormen. En daarmee is het deltaplan afgerond.
De deltawerken, de dijken en duinen. Maar we zijn kwetsbaarder dan we denken. Gletsjers en ijskappen smelten. De zeespiegel stijgt. Tegen het einde van deze eeuw zou het water wel eens bedreigend hoog kunnen komen in laaggelegen gebieden als Nederland. Maar hoe maak je de toekomst zichtbaar?
Can you stop one second?
Ik bezoek plekken waar de stijgende zeespiegel nu al zijn tol eist. Jakarta, Bangladesh, de Marshall-eilanden. Mijn camera als glazen bol. Want sommige verhalen moeten verteld.
Ja, dat is het. Sommige verhalen moeten verteld. En ondertussen zeg je hier en passant in jouw commentaar bij de beelden ook nog even wat het moeilijke is. Hoe laat je de toekomst zien? Hoe laat je mensen de ernst inzien? Hoe laat je mensen geloven in wat die toekomst kan of zal gaan brengen? Niet makkelijk.
Nee, dat was ook, ook toen ik er fotografisch mee begon, was dat een grote uitdaging. Want hoe laat je iets zien wat nog moet gebeuren? Hè? Over het algemeen, als je met mensen in gesprek bent en je hebt het over de zeespiegel die stijgt, dan hebben mensen toch over het algemeen zoiets van, nou, ik zie niks. Dus ja. Hoe visualiseer je dat? En daar heb ik wel heel goed over na moeten denken. Dat betekent dus dat er echt veel onderzoek, veel research aan vooraf is
gegaan.
Ja,
want wat dat betreft is er natuurlijk helemaal geen verschil met de niet-visuele onderzoeksjournalistiek. Gewoon het graven in bronnen, het lezen van statistieken, het vergelijken van cijfers.
Nee, ik denk dat er geen verschil is. Sterker nog, het maakt het nog essentiëler. Want het betekent, het gaat over de klimaatcrisis. Dus dat betekent dat ik me niet kan veroorloven een verkeerde veronderstelling van feiten te geven. Ik weet dat er natuurlijk de sceptici over mijn schouders meekijken. Dus daar heb ik heel goed over na moeten denken. En ik heb het project in eerste instantie heb ik dat samen met de New York Times gedaan. En dat was voor mij in die zin ook wel een hele goede leerschool. Want voor de New York Times, en dat zou eigenlijk voor iedereen moeten gelden, één bron was nooit genoeg. Dus als ik iets beweerde, of in mijn bijschrift of in beeld, moest ik minstens twee bronnen daarvoor aandragen.
Dus het is een gouden journalistieke regel die dus ook voor fotografen geldt.
Die geldt ook voor fotografen. En die moet ook voor. Hè, in die zin ben ik gewoon een journalist en ik voel me ook een journalist. En vind ik dat iedereen zich daar ook naar moet gedragen.
Voordat we het hebben, even nog verder gaan over de beelden. Hè, want je zegt zo eventjes, alsof dat namelijk heel gewoon is voor iedereen, dat het ook in de New York Times heeft gestaan. Hoe kom jij in de New York Times terecht? Dat is een van de grootste kranten ter wereld. Wordt over de hele wereld gelezen. Jij bent daar niet naar binnen gestapt met een pakje foto's en gezegd, geïnteresseerd, heren?
Nou, dames. Ik heb al wel wat langer een relatie had ik met de New York Times. Ik heb 2 jaar in New York ook gewoond. Dus daar kwam dat deels vandaan. Ja, het was vrij bizar, want ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat de New York Times hier een podium voor zou zijn. New York Times is gewoon een krant. Ja. Ik maak over het algemeen reportages, visuele reportages, die hebben de ruimte nodig. Dus die vinden veel eerder een plek in een tijdschrift. Ik was daar letterlijk toevallig, omdat ik daar een van de fotoredacteuren goed kende en even op de koffie ging, om daarna een afspraak te hebben bij Time Magazine.
Daar was het voor bedoeld?
Daar wilde ik het gaan voorstellen. In de New York Times, hij vroeg wat ben je aan het doen? Ik zei, ik ben hiermee bezig, want ik was er al mee begonnen. En toen zei hij, dat willen wij hebben. Dus dat, ik nam hem niet geheel serieus. Maar hij zei van, nou, het is wel serieus. Ik zei, maar ik heb een afspraak bij Time. En toen zei hij, bel die maar af. En kom over een uurtje maar terug en dan kan je het even goed presenteren hier. En toen kwam ik dus terug en ik kwam dus in zo'n grote, nou ja, een van die conference rooms van de New York Times. En daar zat dus inderdaad de voltallige fotoredactie, maar ook de milieuredactie, de adjunct hoofdredacteur, de economie. En ik moest vrij onvoorbereid dat presenteren. Maar dat was wel. Dat kwartje viel. En ik mocht het voor hun gaan maken. Hoor. En het is wel. Weet je wel, de New York Times is eigenlijk. In ieder geval in print is het helemaal geen grote krant in Amerika. Maar online wel. Je bereikt gewoon wel 40 miljoen mensen.
Zo.
En dat is natuurlijk. En je bereikt politici en beleidsmakers. En ik denk, ik fotografeer, ik werk natuurlijk omdat ik een heel groot publiek wil bereiken.
Omdat je daadwerkelijk wat te melden hebt, toch? Wel. Ja, dan ga je zitten lachen. Het is niet erg om een boodschap te hebben, toch?
Nee.
Staaft met beelden en met teksten.
Nee, en zeker als het over het klimaat gaat. Dat is wel een ontwikkeling geweest in mijn carrière, dat steeds meer in die richting.
Nou, dat vroeg ik me af, of vanaf wanneer dat eigenlijk een leidend thema is geworden. Nou ja, dat zat er niet vanaf het allereerste begin in.
Nee, het begon inderdaad. Ik heb heel veel in conflicten gezeten. Veel in de Afrikaanse conflicten. In Angola, Mozambique, Sierra Leone, Liberia, Zuid-Afrika. Het schuurde af en toe. Het schuurde in de zin dat ik kwam altijd een soort van blij uit het Afrikaanse continent. En dacht van, het is wel bijzonder wat hier gebeurt. Maar tegelijkertijd bevestigde mijn beelden altijd toch weer het cliché van
oorlog, ellende,
enzovoort.
Nou, dus clichés.
Dat begon heel erg te schuren. En ik. En daar is langzaam, ik miste daardoor ook in mijn fotografie. De fotografie is prachtig en kan heel direct zijn en heel veel impact hebben. Maar het mist soms een diepere laag. Ik ben beperkt in wat ik kan uitleggen. Ik kan bijschriften schrijven, daarom ben ik er ook af en toe bij gaan schrijven. Maar het is natuurlijk in die zin soms een te beperkt medium. Zo voelde het.
Mm.
Dus daar is dat, zoals je in je introductie zei, daar kwam het diamantenverhaal vandaan.
Vertel dat nog even. Dat was. Je weet dat in bepaalde streken in Afrika grondstoffen van groot belang zijn. En ook tot oorlogen, ellende en noem maar op leiden. En jij dacht, ik ga gewoon een diamant volgen.
Nee,
de grond tot aan het einde.
Ik was vaak lang weg. Mozambique en Angola, allebei oude Portugese koloniën. Op slag onafhankelijk geworden in 1975 met de Anje-revolutie. Toen de Koude Oorlog.
De Anje-revolutie in Portugal zelf. Portugal, ja.
Toen de Koude Oorlog op zijn eind liep, betekende dat ook eigenlijk het eind van de. Oorlog in Mozambique, maar niet in Angola. En ik verbaasde me daarover, omdat ze het eigenlijk zo parallel liepen in hun geschiedenis. En toen kwam ik dus, door vaak in Angola te komen, ontdekte ik, of tenminste, ik realiseerde me in ieder geval, dat grondstoffen, dat eigenlijk gewoon wel de grote. Dat die het conflict voor een belangrijk deel in stand hielden. Mm-hmm. En dan met name diamanten. Nou, in eerste instantie een verhaal wat ik echt aan de straatstenen niet gesleten kreeg. Er was toch zo'n soort houding van burgeroorlog, het duurt al zo lang. Mensen laten ze hun eigen boontjes stoppen. Wat hebben wij hiermee te maken?
Om te kijken, om tastbaar te maken waar je het over hebt. Dat was ook weer een project, dat werd het Diamantenproject, Diamond Matters. Ten eerste, hoe heb je daar fotomateriaal kunnen schieten? Ik kan me zo voorstellen dat die mijn mensen jou niet met open armen ontvangen. Daar hebben we een pottenkijker met een camera die eens even gaat laten zien hoe het hier toe gaat. Hoe doe je dat dan?
Ik ben er bij toeval in Angola. Niet bij toeval, maar met heel veel moeite. Het heeft UNITA, dat was de rechtsrebellenregering, leger wat tegen de regering vocht. Heb ik uiteindelijk toegang gekregen om in hun gebieden te komen. Mm-hmm. En dat waren de diamantgebieden. daar heb ik met heel veel moeite wel materiaal kunnen maken. Hoewel zij mij daarin lieten om te bewijzen dat ze niet in de diamant in de business zaten, heb ik daar wel het een en ander kunnen maken. Maar ik heb heel erg wel op mijn moment gewacht. Dus dat dit project echt van de grond is gekomen en ik echt de diamanten van de mijnen naar de consumentenmarkten ben gaan volgen, was op het moment dat er ze, nou ja, in ieder geval op papier vredesakkoorden waren in een aantal van deze landen. De diamantindustrie inmiddels wat onder vuur begon te liggen van het verhaal van de conflictdiamanten kwam langzaam naar boven. De diamantindustrie zei, we hebben niks te verbergen, we zijn transparant. En dat was wel het moment waar ik weliswaar met heel veel moeite, waar ik toegang heb kunnen krijgen.
Mm-hmm. En sorry dat ik je daar net onderbrak, maar het was om even een beeld te krijgen hoe je te werk ging. Je kreeg het aan de straatstenen, nu we het toch over stenen hebben, niet gesleten dit verhaal?
In eerste instantie niet. Nee, omdat het toch een...
Nou ja, dat beeld.
Het was, de media... Ik leef natuurlijk van de media, maar het is af en toe een moeizame relatie. Hè. Het was te vaak dat ik met een verhaal terugkwam uit Angola of uit Sierra Leone. En dat een blad zei, we hebben vorige maand al een verhaal over Afrika gehad.
Ik heb al een boek.
Ja, hè, alsof Afrika een land is. Dat is een continent. De wereld was... Dus ik zocht heel erg ook naar iets wat dat duidde. Dat duidelijk maakte dat die conflicten niet alleen maar lokaal waren en een soort van stammenoorlogen waren, zoals dat vaak werd afgeschilderd. Maar dat hier wel degelijk ook een verantwoordelijkheid lag van de westerse landen.
Al was het maar voor de mensen die in New York of Parijs of waar dan ook een diamantje kopen.
De afzetmarkt is hier.
Ja. Maar uiteindelijk heb je het gesleten, het verhaal.
Uiteindelijk is het verhaal meer dan...
Eventjes gewoon eens naar het helemaal prille begin. De jonge Kadir. Wist jij, het is de eeuwige vraag, maar wil hem toch stellen, al heel erg vroeg, toen je nog heel jong was, dat je fotograaf wilde worden? In elk geval via beeld, plaatjes, verhalen vertellen?
Nee.
Oh, nou, dat is een helder antwoord. Wat wilde je dan? Wat wilde je dan worden?
Ik
zeilen.
Nou ja, dat is natuurlijk. Hè, dat is, soms denk ik daar wel aan terug te denken van hoe moet je nou in godsnaam, als je 16 of 17 of 18 weet, hoe moet je nou weten wat je wil worden? Dus ik was geïntrigeerd door fotografie en ik had een camera gekregen en ik had leren ontwikkelen en afdrukken. Dus ik had een donkere kamer getimmerd.
Heb je jezelf dat geleerd?
Ja, ik had een aardrijkskundeleraar die gaf ook een fotografiecursus op de middelbare school. Of daar heb ik in ieder geval de beginselen geleerd. Dus ik was heel erg geïntrigeerd door het medium. Ik was ook geïntrigeerd door de magie van de chemie. He, dat was natuurlijk gewoon nog het analoge tijdperk met filmpjes.
Dus dat daar ineens zo'n beeld uit het water opdoemt.
Ja, dat was fascinerend, vond ik dat. Dus ik wilde ook foto. Toen dacht ik, ik ga fotograaf worden. En toen heb ik me aangemeld op wat toen nog... dat is nu tegenwoordig de Koninklijke Academie in Den Haag. Voor beeldende kunst. Dat was toen nog de MTS voor fotografie. Dat was een hele technische opleiding. Daar heb ik me toen aangemeld. Dat is hem niet geworden. Want je moest daardoor de selectieprocedure. En dat is het zowel op kwaliteit als motivatie.
Ook op kwaliteit.
Werd ik afgewezen.
Dat verbaast me. De motivatie verbaast me om een of andere onduidelijke reden niet heel erg. Nee, wat was er mis met de motivatie?
Nou, volgens mij omdat je gewoon dan omdat je volgens mij dan een vraag krijgt van als je nou niet wordt aangenomen, wat ga je dan doen? En dan moet je geloof ik zeggen dat je heel hard eraan gaat trekken het komende jaar en dat je dan volgend jaar daar weer op de stoep staat. En dat zei ik niet. Ik zei dat ik iets anders ging doen. En de kwaliteit. Kijk, ik heb nog steeds die map. Die ik toen daar heb ingeleverd. Ja, dan denk ik dat is begrijpelijk dat jullie mij niet hebben genomen. En het is denk ik ook heel goed voor mij geweest dat ik toen niet ben aangenomen. Ik denk niet dat ik gedaan had wat ik nu...
Want toen, je bent niet aangenomen. En toen heb je niet losgelaten dat je sowieso wilde fotograferen?
Nou ja, het was een beetje ambivalent gevoel. Ik was daar wel echt heel boos over. Ik had wel... ik vond het heel erg onterecht en oneerlijk. Want ik was heel erg gemotiveerd. Maar dat was niet helemaal wat ik kennelijk heb weten over te brengen. Dus ik dacht van, vergeet het, ik ga wel wat anders doen. Nou, toen heb ik nog op een blauwe maandag op de Pedagogische Academie gezeten. Dat werd ook geen succes. Toen dacht ik, ga politicologie studeren. Maar ik had geen ateneem gedaan. Dus toen heb ik een jaar sociale academie gedaan. Want dan kon je doorstromen naar de universiteit. Dat jaar wel afgemaakt. Maar toen ben ik ook samen met een paar vrienden hebben een dakloze opvang opgezet in Utrecht. Dus toen ben ik helemaal daarin. Toen dacht ik, ik leer het veel beter op de straat dan hier in de schoolbanken.
Op de sociale academie, ja.
Nou ja, er gebeurden allemaal dingen tegelijk. Ik wilde ook heel graag op reis. En ben uiteindelijk naar China vertrokken. We hebben het over 1985. Dus ja. Dat was met de Trans-Siberië Express.
Met je camera?
Met de camera. Dat was eigenlijk voor het eerst dat die camera gewoon meeging. En dat ik dacht van... Nou ja, en ik kwam toen in China... De Sovjet-Unie nog natuurlijk. En ik kwam in China... Ja, wat je nu helemaal niet meer kan voorstellen. Dat zo kort, relatief kort geleden is. Hoe,
85 heb je dat
ja,
over, hè?
Ja. Nou ja
wat dan? Hoezo zouden we ons dat niet meer voor kunnen stellen?
In Beijing was geen hoogbouw, er waren geen auto's eigenlijk. Het was ook pas 9 jaar na de dood van Mao Zedong. Dus het was ook helemaal...
Het was ook relatief kort
het
natuurlijk.
Het was relatief kort, maar als je ziet hoe China zich ontwikkeld heeft... in die paar decennia, is wel onwaarschijnlijk.
Heb je daar toen iets gemaakt wat je later nog hebt gepubliceerd?
Ja, ik ben toen Tibet ingekomen. En dat is nu tegenwoordig weer heel moeilijk. Maar dat was
toen ook uitzonderlijk.
Ja, dus dat was vrij uitzonderlijk. En daar heb ik toen... toen realiseerde ik me... dat die camera, dat ook een heel machtig iets was. Dat je daar verhalen mee kon vertellen. Dat had ik daarvoor namelijk nog niet bedacht.
Maar toen wel, dat kwam door Tibet.
Ja, dat realiseerde ik me toen.
En het beeldverhaal wat je in Tibet hebt gemaakt... is dat gepubliceerd?
Nou, ik heb toen mijn eerste tentoonstelling gehad... in het antiquariaat van Gennep.
Oh.
Op de Nieuwe Zuid-Voorburgwal. Daar hing altijd daar hadden ze zo'n zachtboord. En daar hadden ze dan een tentoonstelling boven de ramsboeken. En
dus daar hing jouw Tibet?
Ja, dus dat was natuurlijk echt een mijlpaal.
En dat was het eerste moment dat je je realiseerde... kan een verhaal vertellen met beeld?
Ja, nou ja, ik was lang weg. Ik was 5 maanden weg of zo. En ik ben toen daarna via Manila... ben ik teruggekomen in Nederland.
Filipijnen,
En ik kwam in de Filipijnen...
Was dat Marcos nog?
Ja, ik kwam op het moment...
Dictator?
Ja, ik kwam in februari... 86 in de Filipijnen terecht, eind januari. En dat was dus, de volksrevolutie was daar begonnen. Die dus uiteindelijk Marcos, de toenmalige president-dictator, is afgetreden.
Ja.
Door het volk. En dat waren echt mijn eerste beelden die ook gepubliceerd
zijn. Ook wel meteen wereldgebeurtenissen.
Ja.
Oké, dat was helemaal in het begin. Wanneer kwam het moment dat jij dacht, wat je net al zei... beelden kunnen prachtig een verhaal vertellen... kunnen ook duiden op gedegen onderzoek... hoewel iemand daar heel goed misschien naar moet kijken om dat erin te zien... maar het is soms niet genoeg. Wanneer ben je erbij gaan schrijven? Want dat was onontbeerlijk op een bepaald moment.
Nou... Na dit China-Filipijnen-avontuur was ik nog steeds... Wat ik dacht van, het is wel... Maar hoe ga ik hier in godsnaam geld mee verdienen? Dus ik ben toen... ik heb nog een tijd gevaren. En toen uiteindelijk, toen de eerste intifada... de eerste Palestijnse opstand begon... toen dacht ik, hier ga ik naartoe. En ik ga hier naartoe om te fotograferen. En dat zijn beelden geweest die toen ook deels in Vrij Nederland hebben gestaan. Ik heb toen langzaam is er een relatie ontstaan tussen mij en Vrij Nederland. En kon ik daar vaker publiceren. En Joop van Tijn, legendarische Joop van Tijn, die was toenmalig de hoofdredacteur. Maar die was eigenlijk ook de fotoredacteur. Ik bedoel, hij wilde dus als ik terugkwam ergens vandaan... wilde die niet gewoon een selectie zien van materiaal, maar hij wilde alles zien. En Joop van Tijn heeft toen tegen mij gezegd van Kadir, je moet ook gewoon af en toe schrijven. Want ik heb niet het budget om een van mijn journalisten mee te sturen. Dus ga dat nou maar proberen. En ik. Dat is nooit een absoluut geen talent van mij schrijven. Het is dat ik me wel realiseerde dat het af en toe gewoon het makkelijker maakt en verhalen makkelijker verkoopbaar maakt. Mm-hmm. Maar het geduld wat ik heb met. Als ik fotografeer.
Dat heb je niet als je schrijft.
Dat heb ik niet als ik schrijf.
Nee, maar je wil wel dat de mensen de plaatjes goed. Ik noem het heel oneerbiedig plaatjes, maar het visuele goed kunnen begrijpen. En het betrouwbaar vinden. En daar is soms enige tekst en uitleg bij nodig.
En ik besefte me ook, weet je wel, je maakt allemaal de fout dat je denkt van dat je iemand spreekt. Of je bent ergens. En dat je denkt dat je dat wel onthoudt hoe diegene heet. Of waar je. Hè, dat is dus niet zo.
Nee.
Dus dat was wel de tijd dat mijn opschrijfblokje net zo'n goede vriend van mij werd als mijn camera. Dus ik heb die camera bij me, maar ik heb dat. Zeker een opschrijfboekje bij me. En daar staat gewoon alles in. Dus ik schrijf in die zin ook alles op, omdat ik dat gewoon nodig heb. Of ik nou een begeleidende tekst schrijf, of ik moet de bijschriften schrijven bij mijn foto's.
Okay.
Maar het is in die zin essentieel. En ik heb ook heel erg goed begrepen dat je dat je aan bronvermelding moet doen, dat je de goede bronnen moet hebben, dat je hoort. Nou ja,
okay.
De journalistieke.
Ja. Ik praat met Kadir van Lohuizen in onze serie Luizen in de Pels. Dat is een serie over onderzoeksjournalisten en hun manier van werken. En Kadir van Lohuizen is fotograaf en doet, zoals hij dat zelf noemt, aan visuele onderzoeksjournalistiek. We hadden het over de fotografie, daar kwam heel langzaam. Je hebt het net duidelijk uitgelegd. Ook het schrijven bij het notitieblokje, net zo trouwe bondgenoot voor je als je camera. En je bent uiteindelijk ook documentaires gaan maken voor de Icon en de VPRO, beeld en geluid. Mooie combinatie.
Nou, ik heb er één keer eentje gemaakt voor de Icon en één keer eentje voor de VPRO.
Zijn er toch twee?
Ja.
We mogen in meervoud praten. voor Tegenlicht, het programma van de VPRO, ging over de Noordpool.
Ja.
We luisteren eerst even naar een stukje uit die aflevering, oké?
20, 30 jaar geleden keken wij helemaal niet naar het noorden. De Noordpool was een onbegaanbaar, onheilspellend gebied waar het groot deel van het jaar donker was, waar het koud was, waar we eigenlijk niks te zoeken hadden. We keken niet naar het noorden. En dat is nu heel duidelijk veranderd. Je ziet daar echt ook gewoon het ijs smelten. Daardoor gebeurt er heel veel. Het betekent dat de noordelijke routes opengaan, dat de commerciële scheepvaart die routes nu al kan kiezen. Dat grote voorraden mineralen, olie en gas, dat die makkelijker bereikbaar worden. Het toerisme wat toeneemt en het wordt gemilitariseerd.
Ja, de Noordpool. Kadir, ook weer een groot project als dit. Hoe kwam je bij dit onderwerp? Eigenlijk had ik de vraag al veel eerder moeten stellen. Hoe kom je überhaupt aan je onderwerpen? Is het een nieuwsgierigheid, ongetwijfeld? Is het verbazing? Struikel je erover?
In het algemeen is dat het allermoeilijkste. En ik zit nu ook in zo'n fase dat ik denk, what's next?
Mm-hmm.
En dit soort grotere projecten komen natuurlijk toch omdat je eerder op een plek bent geweest, omdat je dingen hebt gelezen. Dus die beginnen vaak klein.
Je was al eerder dus op de Noordpool geweest?
Ik was eerder in het Noordpoolgebied geweest. En ik heb een goede Russische vriend en collega ook, medeoprichter van ons fotoagentschap, ook Noor, Yuri Kozirev. En wij hebben het er vaker over gehad. Hij heeft heel veel gewerkt, ook in de Russische Arctic. Dat we daar iets zouden moeten doen samen. Omdat als je nou iets wil zien over hoe snel het gaat met die klimaatverandering, met de crisis, dan moet je eigenlijk in het Noordpoolgebied zijn. En wat daar zich dus allemaal afspeelt, de militarisering, grondstoffen, nieuwe. Dus wij hadden dat idee dat we daar samen iets zouden moeten doen. Het probleem is, zoals heel vaak, geld gewoon.
Ja.
En het Noordpoolgebied is moeilijk toegankelijk.
Mm-hmm.
En daardoor vaak onwaarschijnlijk duur. Dus
hoe doe je dat?
Nou ja, wij hebben uiteindelijk een prijs gekregen. En dat is een Franse journalistieke, fotojournalistieke prijs. De Prix Carmignac. En die hebben elk jaar een thema. Er hangt een thema aan de prijs. En dat was dat jaar de Arctic. Dus wij wisten gewoon dat wij daarvoor een voorstel moesten schrijven. Was nooit aan twee fotografen gegeven, maar wij dachten, we proberen het gewoon. En dat hebben we gekregen. Nou ja, en dat was ook omdat we daar natuurlijk vaker geweest waren. We hadden daardoor, was er natuurlijk al de nodige onderzoek en research hadden we gedaan. Dus
dat doen jullie, maar jij altijd zelf trouwens, je research, je onderzoek?
Niet altijd. Als er een budget is, dan heb ik soms hulp.
Ja.
Wat heel erg fijn is. En daardoor konden we. Het probleem was wel een beetje dat we het heel snel moesten maken, relatief. Want aan die prijs hangt ook een tentoonstelling en een boek. En dit ging natuurlijk over de veranderingen daar. Dus wij moesten ook wachten tot daar ook de Arctische zomer begint.
Schets eens even dan het beeld, de verandering. Want we hebben het over dat het urgent is. Moet dat dan dus vast kunnen leggen.
Nou ja, wat het bijzonder maakte, was dat we hier met z'n tweeën aanwerkten. En daar hadden we heel goed over nagedacht. Want het ging uit van de veronderstelling dat hij Russisch beter toegang zou hebben tot de Russische Arctic. En ik Nederlands, dat ik beter toegang zou hebben in de Westerse Arctic.
Ja.
Dus dan hebben we het over Spitsbergen, Groenland, Canada
en, ook, ja,
Amerika.
Zeker.
Nou ja, zo hebben we dus gewerkt. Dus hij heeft gewerkt in het Russische deel en ik in het andere deel. We hebben dus niet samengewerkt, fysiek. En we hadden er lag een voorstel op tafel wat opgedeeld was in hoofdstukken. Waarin we dus inderdaad keken naar de militarisering, naar de grondstoffen, de olie- en gasindustrie. En wat dus het smelten, want het gaat toch in het Noordpoolgebied gaat het drie keer sneller dan elders op de wereld.
En dat kan ik me ook voorstellen, hartstikke mooi zichtbaar maken.
Ja.
Maar hoe maak je zichtbaar het belang van vaarwegen? Hoe maak je zichtbaar de industrie? Ik bedoel, zie je daar gewoon al overal gebouwen verrijzen?
Dus dus het was wel echt. Het was echt wel voor ons ook een eye-opener, hoor. Al was het maar omdat Rusland zo ver vooruit loopt. En Rusland heeft natuurlijk al een lange geschiedenis. Hè. Tijdens de Sovjet-Unie is de Russische Arctic al ontwikkeld. Er waren al steden. De Russen wisten dat ooit die scheepvaartroutes open zouden gaan. Dus die infrastructuur. Terwijl in Amerika, Canada. Ik bedoel, er is niet eens een diepzeehaven. Dus alleen al dat contrast was heel erg belangrijk om dat te kunnen laten zien. Het grootste obstakel was toegang.
Gewoon de fysieke toegang, of je er wel in mocht.
De mijnbouwbedrijven, de olie- en de gasindustrie, militaire oefeningen. Er waren niet zo heel veel mensen die op ons zaten te wachten.
Nee.
Want
zijn we, dat vroeg ik toen ook al in Congo, in die diamantmijnen. Hoe klep je jezelf dan toch naar binnen?
Nou ja, kijk, wij weten wat niet gelukt is. Dus dat is natuurlijk wel even de kanttekening erbij. Maar het is toch gewoon vasthoudend zijn. Heel duidelijk zijn in wat je wil. En daar eerlijk ook over zijn. Ik heb al tijdens dat hele diamantenverhaal heb ik heel snel proefondervindelijk ondervonden dat je wel eerlijk moet zijn.
Mm-hmm.
Dus je kan het ligt namelijk, soms is het heel verleidelijk om een draai te geven aan je verhaal, omdat dat misschien de toegang makkelijker zou maken. Dus ik zet jullie wel in een aardig daglicht. Dat wordt een positief verhaal voor jullie. Ik ben natuurlijk gewoon journalist. Dus in die zin ben ik daar transparant over. En denk ik dat het kost soms meer tijd, maar uiteindelijk levert het wel wat op. Maar we gaan er ook mee door. Hè? Want we hadden, zoals ik zei, we hadden eigenlijk veel te kort tijd.
Ja,
dus dit krijgt een vervolg ook.
En in de hoop dat je dan wel ook bijvoorbeeld zo'n industrie- en mijnbouwgebied in kan. Je kon nu wel bij de militairen was je welkom.
Ja, het is niet... kijk, ik ben in Canadese goudmijnen geweest. Jury, mijn collega, was bij Gazprom, de grote gasindustrie. Jury had eigenlijk betere toegang dan ik, verbazingwekkend genoeg. Achteraf terugkijkend was Canada het allermoeilijkste.
Wat je niet zou verwachten.
Wat je niet zou verwachten. Ja. Maar het tekent ook wel een beetje de situatie die er is in het Noordpoolgebied. Want van wie is dat nou eigenlijk? Weet je wel, de Antarctica is geregeld uiteindelijk. Hè? Dat is grotendeels beschermd. Er zijn een aantal militaire en wetenschappelijke basis. Maar Antarctica is een continent. Mm-hmm. De Noordpool is gewoon een drijvende ijsschots.
Nu nog wel.
En de vraag is dus wie daar nu eigenlijk op wat aanspraak maakt. En nou ja, zoals misschien soms kunnen herinneren, in 2007 al was het, geloof ik, hebben de Russen toen een vlag onder het ijs geplant op de zeebodem en gezegd, hier houdt het Russische continentale plateau op. Dus alles wat erachter ligt is van ons. Nou ja, dat geeft dus een beetje aan waarom het ook moeilijk is om daar toegang te krijgen. Ja, en we hebben daar dus. We waren daar in eerste instantie gewoon om te fotograferen. En we hebben wel besloten om veel te filmen. En de tegenlicht had al een vrij vroeg stadium. Hadden ze
tegenlicht van de VPRO,
van de VPRO had,
ja. Want die hadden lucht van gekregen. Dat jullie daar mee bezig waren.
Ja, die hadden lucht van gekregen. En die hadden, daar zijn we toen mee om tafel gaan zitten. Die hadden zoiets van: kunnen we hier geen tegenlicht van maken? En dat is uiteindelijk gebeurd.
Ja,
en dat was wel. Nou, ik denk dat het een mooie uitzending was, al zeg ik het zelf. Ook al hebben we dit in een relatief hele korte tijd gedaan. En dat was voor. Kijk, met die serie die ik net gemaakt heb, waar we het over hadden na ons de zondvloed, was ik opeens met een crew. Was ik opeens een presentator. Was heel wat anders voor mij.
Heel anders voor je,
en nu was ik gewoon de fotograaf die ook af en toe filmde. Dus wij waren onze one-man crew allebei. En,
wat bevalt je nou beter?
Als het gaat over snelheid, bevalt me dat beter. We hebben gewoon heel snel toch iets relatief goeds kunnen maken. Mm-hmm.
Maar hoe prettig je je voelt tijdens het werk?
Niks. Kijk, ik had een fantastische crew met de televisieserie. Hele goede cameraman, hele goede geluidsman, hartstikke leuke regisseur. Dus wij konden het heel goed vinden. Maar je bent wel heel aanwezig. En ik ben natuurlijk gewoon gewend om alleen te zijn. Dus het past niet in een gewone auto, het past niet in één bootje. Dus je bent een veel logger machine.
Ja.
En als wij binnenkomen, komen wij binnen. Hè? Dan is niet één iemand die binnenkomt, maar dat is gewoon. Nee, want dan vaak hebben we dan ook nog lokaal een fixer of
vertaler. Dat geeft soms natuurlijk, maar dat geeft soms enige bewegingsbeperking.
Ja.
Dan dat je alleen bent. Goed. Ik wilde na het klimaat en de grondstoffen, de zeespiegelstijging, dingen die je allemaal bezighouden, waar je mooie projecten over hebt gemaakt en nog aan het maken bent en nog zult maken, heb je je ook bezig gehouden.
Mag ik hier nog één ding over zeggen?
Ga vooral je gang.
Het was wel wat ik wel ontdekte bij die televisieserie, dat ik had een andere rol dus ik fotografeerde ook. Maar ik was ook gewoon de
verteller.
De verteller.
Ja.
En ik merkte wel dat ik, doordat ik die andere rol had, dat ik soms toegang kreeg die ik anders nooit kreeg. Dus ik kreeg opeens een president te spreken of een rechterhand van een burgemeester.
Alleen maar omdat je sprak in plaats van fotografeerde?
Kijk, ja, het is soms natuurlijk, als ik dus de president van, maakt niet uit. Als ik die wil spreken en ik zeg dat ik fotograaf ben, hoezo wil een fotograaf een president spreken? Dus dan moet ik een ingewikkeld verhaal vertellen dat ik daar ook bij schrijf enzovoort. Op het moment dat je natuurlijk de presentator bent, en dus ook de interviewer, heb je daardoor een andere rol. Dus in die zin was het wel, gaf het af en toe wel genoegdoening dat ik dus de vragen kon stellen aan bepaalde mensen die ik al heel lang wilde stellen.
Oké, dit is toch een klein eye-openertje voor je.
Ja.
Voor je het weet staat die camera doelloos thuis.
Nee, dat
loop je alleen nog maar met de
micro.
Nee, zover zie ik het ook niet komen. Ik wilde naar een ander onderwerp even, waar je ook een mooi project ooit over hebt gemaakt, maar waar je ook mee bezig bent en wat bovendien niet los te zien is van al het andere, zoals klimaatverandering, dat is migratie. Je hebt daar, ik meen in 2011 of 2012, weet ik niet meer helemaal zeker uit mijn hoofd, het project gemaakt via Pan Am. En daarmee heb je de migratie vastgelegd op het Amerikaanse continent. Dus helemaal vanuit het uiterste zuidpuntje van Argentinië tot ver in het hoge noorden. Waarom wilde je juist die migratiestroom in beeld brengen? Juist op dat continent?
Nou, omdat ik mij... Het idee dat ik dit wilde doen, een verhaal over hedendaagse migratie maken, was ouder.
Het is een van die dingen waar je een aantal jaren
dit,
op...
Het probleem is vaak dat ik denk dat ik een heel goed idee heb, maar dat dat niet gedeeld wordt. Dus dat
althans
was,
niet gedeeld wordt door de mensen die jou de financiële mogelijkheden zouden moeten geven.
Dus dat was in ieder geval dat migratieverhaal, was dat zeker aan de hand. Hè. De mensen hadden zoiets van... Hoezo migratie en in de Amerika's? Dus ik kreeg geen fondsen, ik had geen belangstelling bij de bladen. Dus ik had het eigenlijk soort van, dacht van... Nou ja, soms moet je er gewoon je verlies nemen en toegeven dat het gewoon een slecht idee was. Maar de reden dat ik een verhaal over migratie wilde maken, omdat ik het gevoel had dat het idee... er was zo'n negatieve connotatie over migratie... dat is er helaas niet beter op geworden. Dat ik dacht, van, er moet toch een ander verhaal over migratie te vertellen zijn. Want migratie is zo oud als de mensheid. Als je aan mensen doorvraagt, lang genoeg doorvraagt waar hun roots liggen, dan komt iedereen eigenlijk bijna wel ergens anders vandaan. Ja. Nou, dat geldt zeker in de Amerika's. Dus in Latijns, Centraal en Noord-Amerika. Dus ik dacht, daar is dat zo'n onderdeel eigenlijk gewoon van het leven. Zijn mensen, is dat veel gewoner dan dat bij ons eigenlijk gevonden wordt. Dus dat lijkt me de plek om die verhalen te vertellen.
En
dus...
was dan het de bedoeling... Sorry dat ik het woord gebruik, want ik geloof dat je daar een beetje kippenvel van krijgt, maar toch was dan de boodschap. Het is lang niet altijd eng of gek of met verkeerde bedoelingen. Het hoort bij de mens... Ja, was dat de boodschap die je dan wilde geven?
In die zin wel een visueel onderzoek. Van ja. wat de redenen waarom mensen migreren. Nou ja, vaak is dat om economische redenen natuurlijk. Maar het heeft natuurlijk, zeker in Centraal-Amerika, altijd alles te maken met veiligheid. Hè. Dus ik vroeg, de eerste vraag die ik altijd stelde aan mensen is: waarom migreer je? Of waarom heb je dat gedaan? En in Centraal-Amerika, in El Salvador, Guatemala, Honduras, zeiden mensen, omdat ik veiligheid zoek. Mm-hmm. Hè? De gangs, het is landen met de hoogste moordcijfers ter wereld. Dus ik wilde het vooral de diversiteit daarvan laten zien. En ook de moeilijke keuzes die mensen moeten maken. Want als je op het moment, zeker als je je familie achter moet laten, is dat natuurlijk niet iets wat je graag doet. Dus er wordt altijd naar mijn gevoel nog steeds heel makkelijk over gedaan. Mensen zullen wel, hè, die komen hier alleen maar om een beter leven te hebben. Terwijl ze hun familie achterlaten of een oorlog ontvlucht zijn. Dus ik wilde daar inderdaad de nuance in aanbrengen.
Ja.
Nou, ik geloof niet dat.
Is dat aangekomen?
Dat helemaal is aangekomen.
Nee, want de huidige migratiediscussie... na de enorme vluchtelingenstroom van een paar jaar geleden... We hoeven nu maar te kijken naar wat er gisteren is gebeurd weer in Irak. En dat het vanuit het Midden-Oosten de onrust neemt alleen maar toe. En dan is toch het eerste wat hier gezegd wordt... zie vanochtend, meen ik, in NRC... minister De Jonge die zegt... er moet nu wel een soort bovengrens komen aan wat wij hier op kunnen vangen, hoor. Als er nou weer een migratiestroom op gang komt.
Ja,
we zouden wat over kunnen zeggen, maar het is wel meteen een eerste reactie op iets vreselijk naars wat daar gebeurt.
Nou ja, ik word er een beetje moedeloos van. De Europa heeft natuurlijk heel erg gefaald. Hè? Dus dat wij gewoon niet die vluchtelingen hebben kunnen verdelen over Europa. Waarvan het duidelijk was dat er toch allemaal mensen waren die gewoon in oorlog, conflict waren ontvlucht. Er is nu een soort waterscheiding gemaakt. Dus als je uit Afrika komt, dan zal je wel economische migrant zijn. En als je uit het Midden-Oosten bent... dan ben je misschien een oorlogsvluchteling. Mm-hmm. Maar Hoeveel zitten er nog vast op de Griekse eilanden?
Ben je daar eigenlijk geweest?
Nee.
Nee. Nou ja, goed, je was ook met andere dingen bezig.
Ik was met andere dingen bezig. Maar goed, ik vind het heel erg knap. Nieuwsjournalisten, fotografen die daar gewoon goed kunnen. Ik ben daar niet zo goed in om
Nee, dat is waar. Je bent geen nieuwsfotograaf. Je bent een verteller aan de hand van een onderzoeker... Ja. En verteller aan de hand van beelden. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er een project zal komen... waarbij je, dus je hoeft het nu nog niet te gebruiken... maar waarbij je dat materiaal wel een keer kan gebruiken.
Nou ja, wat natuurlijk wel een groot ding zal worden... is de klimaatmigratie. En ik denk dat we ons niet half beseffen wat dit eigenlijk betekent. Wat ook heel
heb
veel...
Heb je dan, sorry dat ik je heel even onderbreek, klimaatmigratie... dan heb je het bijvoorbeeld over... er komen plekken op de wereld waar niet meer geleefd kan worden vanwege de droogte... of juist vanwege het feit dat het geen land meer is, maar water is geworden. En dus moeten de mensen die daar nu wonen
beide.
Ja.
En niet komen, die zijn er natuurlijk. Ik bedoel, en daarom heb ik ook... probleem met hoe we dat nu scheiden, dat mensen uit Afrika, uit West-Afrika, dat wel alleen maar economische reden is. Ik bedoel, West-Afrika is er natuurlijk al een heel groot probleem. Dus de Sahel rukt op, dus mensen verliezen landbouwgrond, trekken naar de steden, kunnen daar geen bestaan meer opbouwen, komen de sloppenwijken terecht. Dus het hangt al heel veel samen met de klimaatcrisis die er nu al wel degelijk aan de hand is. Ik bedoel, er zijn al miljoenen mensen uit de delta van Bangladesh... zijn naar de steden gekomen in Bangladesh tot nu toe zelf... omdat ze gewoon hun grond verloren zijn. En hun huis verloren zijn. Dus het is iets wat het IOM, de International Organization of Migration... die altijd heel... heel conservatief zijn in hun raming. Hè, hebben gezegd recent dat 2050 de waarschijnlijk anderhalf tot 2 miljard mensen op de vlucht zijn vanwege het klimaat.
Hoe komt het toch, Kadir? Want je zei net, ik word af en toe een beetje moedeloos. Hoe komt het toch dat ook jij niet met toch ingrijpende beelden die je meteen keihard raken, dat het niet doordringt. En niet alleen bij beleidsmakers, maar ook, dat kan je ook zien in die ene documentaire over het reizend water. He, sta je met een paar Rotterdammers te praten en die zeggen, wow, het was in 1947 ook wel eens een heel droog jaar. Of nou ja, dat water klotst toch niet meteen over onze voeten. Allemaal best begrijpelijk, maar echte urgentie krijg je er niet in. Word je niet ik kan me zo voorstellen dat je moedeloos wordt ervan. Wat moet je nou nog meer maken?
Nou ja, ik heb er wel veel over nagedacht. Als we eventjes naar het nu in Nederland gaan... hoe komt het dat de boeren toch in eerste instantie... in ieder geval veel sympathie hebben... en de klimaatactivisten van Extinction Rebellion niet? En ik denk dat alles te maken heeft met dat de boeren zeggen... van er is niks aan de hand en het moet gewoon bij het oude blijven. En de klimaatactivisten... En zeker de generatie die nu opgroeit. Jullie hebben dit ons aangedaan. En dus we zullen dit samen moeten oplossen. En er moet echt wel wat veranderen. En dat is natuurlijk het grote probleem. Dat we eigenlijk wel weten dat er echt iets moet veranderen. We weten eigenlijk allemaal best wel dat we minder moeten vliegen. Eigenlijk minder vlees moeten eten. Minder moeten auto's. Enzovoort. Maar... Om dat dus daadwerkelijk in je eigen leven dus te doen... en die beslissing te nemen, is dus gewoon best wel een grote stap.
Dat is het bekende verhaal, omdat niemand van verandering houdt. Dat is eng.
Nee, de overheid laat ons in de steek. De overheid, we missen leiderschap. We missen lange termijn visie, strategie. Het gaat over de verkiezingen. Hè? Dus een minister zit daar voor 4 jaar. Dus, en dat is natuurlijk... De Nederlandse overheid wordt gedwongen om dingen te doen nu... omdat ze rechtszaken verliezen.
Mm-hmm.
Omdat de Raad van State een uitspraak doet over het stikstof. Dan gebeurt er dus wat. Omdat Urgenda uiteindelijk...
Ja, gewoon na een rechtelijke uitspraak.
Na een cassatie van de overheid. Dus de visie van een overheid die ontbreekt gewoon. En terwijl die dus leidend zou moeten zijn. Het probleem is zo groot aan het worden. En,
hè, als maar wat moet je nou doen? Dat is mijn vraag. Jij niet het woord missie gebruiken, maar je reist over de hele wereld om dingen te laten zien. Er zijn, ik weet niet hoeveel wetenschappers die een en ander kunnen staven met cijfers. Ja. Jij kan een foto laten zien van de Sahel met als onderschrift klimaatverandering. Deze mensen zijn op weg naar. En kennelijk dringt niks door.
Nou ja,
Zou je het op een andere manier aan moeten pakken? Het zal niet
helemaal niet doordringen. Maar het is in ieder geval. Ik heb het in ieder geval vastgelegd en het is gezegd. Dus we kunnen niet zeggen dat we het niet geweten hebben. Dus, maar tuurlijk, we leven in een. Het is problematisch. Ik vind het heel erg problematisch dat de wetenschap in twijfel wordt getrokken. Waar de wetenschap heel voorzichtig. Als er een rapport uitkomt van het internationale klimaatpanel. Is dat altijd heel erg conservatief ook. Omdat er zoveel ondertekenaars onder moeten staan die daarmee moeten instemmen. Dus de wetenschap, meer nog dan de journalistiek, is natuurlijk. Dat gaat heel erg over bronnen, getoetst en getoetst en getoetst. En dat we dat in twijfel trekken, is echt problematisch. En dat we trekken dat in twijfel omdat we er gewoon niet aan willen.
Het is een vervelende boodschap, ja.
En ik word er misschien soms moedeloos van. Want ik denk dat ik dan denk van er gebeurt. Nou, het is ook niet helemaal waar. Weet je, toen ik begon met dat verhaal over de zeespiegelstijging in 2012, en ik dat tegen mensen zei, ook in mijn omgeving, of tegen potentiële afnemers in de media. Keken mensen toch een beetje glazig van waar heeft hij het over?
Dat is wel veranderd.
En dat is echt veranderd. Als ik nu zeg stijgende zeespiegel, weet iedereen echt wel dat er iets aan de hand is. En dat er, dus dat er is wel degelijk iets veranderd. En er is wel degelijk een langzaam bewustzijn. Dat er iets moet gebeuren. En dat daarom.
En wie daar ook nog eens dat ook nog eens wil zien en beleven. Kan naar het Scheepvaartmuseum, want daar is op dit moment nog een tentoonstelling van je die Reizend Water heet. Toch?
Ja.
Dat vloeit weer voort uit de televisiedocumentaire. Goed, het grijpt allemaal op elkaar.
Tot 10 mei nog.
Tot 10 mei. Kadir van Lohuizen, heel hartelijk bedankt dat je hier wilde zijn om te vertellen over jouw werk als visueel onderzoeksjournalist. Laten we het daarop houden. En ik hoop dat je een iets rustiger, maar minstens zo mooi, inspirerend jaar mag hebben. Straks kunt u hier luisteren naar een nieuw programma op Radio 1. Het wordt gepresenteerd door Petra Grijzen en het heet Hilversum Uit. Nou, nog eens een topplan. Goed, wij zijn er volgende week niet, want dan is er schaatsen. Het EK afstanden vanuit Heerenveen. Ik wens u een mooi weekend.